Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat vanavond in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En we lezen uit hoofdstuk 5 vanaf vers 12 tot en met 28. Dus 1 Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 28.
En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde, om hun werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na. Zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u alle tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen.
De tekst voor de bediening van het woord deze avond, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan vers 18. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanavond, vers 18. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Thema voor de prediking van vanavond, dat is de tekst. Dankt God in alles. En het eerste wat boven kan, komt, dat is of dat wel kan. In de tweede plaats willen we ernaar luisteren waarom dat kan. En in de derde plaats hoe dat dan kan. Dus dank God in alles. Of dat kan, waarom dat kan en hoe dat kan. Want dat is toch eigenlijk wel de eerste vraag die boven komt, gemeente, ouderen en jongeren. Kan dat eigenlijk wel? God danken in alles. Misschien zit er vanavond wel iemand in de kerk die zegt, dominee, ik kan eigenlijk zo weinig met deze tekst beginnen. God danken onder alle omstandigheden. God danken in alle situaties. Het klinkt zo absoluut. Dankt God in alles. En in de grondtekst staat het ook nog zo. In alles dankt God. In alles staat voorop. Dat krijgt ook nog de nadruk dus. En dan het tweede gedeelte van de tekst. Dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Het is de wil van God dat we zullen danken. Het is een opdracht, het is een bevel. Misschien zitten er vanavond wel mensen in de kerk die zeggen, als ik in gesprek zou kunnen gaan met de apostel Paulus, dan zou ik hem toch wel die vraag willen stellen. Paulus, is dat eigenlijk wel realistisch? En sta je wel met beide benen op de grond? Wanneer je deze tekst opschrijft, dankt God in alles. Dat is de wil van God. Is dat niet veel te hoog gegrepen? Kijk, dat je de Heere dankt in bepaalde situaties in je leven, waarin je reden hebt om de Heere te danken, waarin er mooie dingen gebeuren in je leven, waarin er vreugdevolle dingen zijn in je leven, dat je dan God dankt, dat is wel te begrijpen. Maar God danken in alles? En misschien zijn er vanavond ook wel mensen in de kerk die bij zichzelf denken, ja, God danken in alles, daarvoor moet je in die kringen zijn van wat wij dan noemen kringen waar aanbidding en lofprijzing vooral is. Waar je het gevoel krijgt dat mensen altijd op de bergtoppen van het geloof leven en altijd kunnen zingen en altijd kunnen jubelen en altijd kunnen juichen. Is het eigenlijk wel realistisch? Kan dat nou eigenlijk wel? En is het eigenlijk niet iets kunstmatigs? Wat je bij jezelf dan maar op moet kloppen en bij jezelf maar teweeg moet gaan brengen om te danken in alle omstandigheden en in alle situaties. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, zei die jongen eens een keer tegen me toen het ook hierover ging. Nu mijn moeder de boodschap heeft gekregen dat ze ernstig ziek is en niet meer beter kan worden. En wij van haar binnenkort afscheid moeten nemen. En hij gebruikte die tekst. Omdat dat de trouwtekst was van zijn vader en moeder. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En hij kreeg dat maar niet bij elkaar. En u kunt zich dat wel voorstellen. En er zullen vanavond hier ook mensen in de kerk zitten die diezelfde worsteling kennen. Ook op een dankdag als vanavond. Bij alles wat je gekregen hebt, en daar hebben we dan vanmiddag voor al de aandacht ook aan gegeven. Bij alles wat je gekregen hebt. Maar als je de afgelopen periode de boodschap hebt gekregen dat je ernstig ziek bent. En dat je een heel traject van kuren in moet gaan. En je weet niet waar dat zal eindigen. Kun je dan vanavond op deze dankdag zeggen, dank God in alles? Of als er vanavond misschien hier een jongere in de kerk zit. Die gebeden heeft misschien wel om een jongen of een meisje te krijgen, om verder mee door het leven te gaan en zo vurig verlangde om iemand te ontmoeten die de Heere vreesde. En het is maar weer niet gebeurd en je hebt het gevoel alsof je alleen moet blijven. Ja, dan kun je heel wat gekregen hebben. Maar dat ene, waar je zo vurig naar uitziet en dat wordt maar niet vervuld. Er zit vanavond een echtpaar in de kerk. Dat ook in het afgelopen seizoen vurig gebeden heeft. Dat de kinderwens in vervulling mocht gaan. Maar het is nog steeds niet gebeurd. Bij alles wat je gekregen hebt. Je worstelt ermee en je zegt vanavond, hoe zit dat dan met deze tekst? God danken in alles. Er zit hier vanavond een jongere in de kerk, bij wie het ook allemaal niet zo lekker goed gaat, niet allemaal niet zo goed gaat en zoals wij dan zeggen, niet zo lekker meer in zijn vel zit, waar er psychische problemen of klachten bij zijn gekomen en er een bepaalde somberheid in je hart en in je leven is gekomen. En je zit dan vanavond in de kerk te luisteren en dan wordt de tekst afgekondigd. Dank God in alles, want dit is de wil van God. Je hebt het gevoel dat je met deze tekst eigenlijk niet zoveel verder komt. En je denkt misschien wel bij jezelf, had de dominee nou vanavond maar die andere tekst gekozen? Bid zonder ophouden. Of je maakt je als vader of moeder zulke grote zorgen om een van je kinderen. Dan niet alleen maar om hun maatschappelijke toekomst, maar vooral om hun geestelijke toekomst. Omdat je ziet dat juist bij die ene er zo weinig aandacht is voor zijn ziel en voor de geestelijke dingen. En die opgaat in de dingen van de wereld en daar zijn plezier in zoekt. Dan zit je vanavond ook in de kerk met een hart vol zorg. En dan de tekst, dank God in alles. En kijk dan eens even breder. Als we we vanavond dankdag houden in een wereld waarin zoveel aan de hand is. En dan kijk ik maar allereerst even naar onze eigen samenleving. Waarin zoveel polarisatie is en zoveel tegenstellingen. Waarin we een afkalving zien van God en van zijn heilige woord. En waarin we zien dat het kerkelijke leven helemaal naar de rand van de samenleving wordt gedrukt. Waar de Bijbelse normen en waarden... Je vraagt je af hoe lang nog gedoogd zullen worden. Is er eigenlijk niet veel meer reden om dan een biddag te houden en te zeggen bid zonder ophouden. In plaats van vanavond elkaar voor te houden. Dankt God in alles. En als je kijkt naar het kerkelijke leven. Onze eigen kerk. Ik heb daar ook in het gebed vanavond aandacht voor gevraagd. En er zal hier ook van tijd tot tijd in de zondagse erediensten gebeden worden voor de situatie in onze eigen christelijke gereformeerde kerken, waarvan wij ook niet weten hoe het allemaal verder moet. En we eigenlijk machteloos staan en elkaar aan zitten te kijken en denken, hoe moet het nou verder? Dankt God in alles. En als je kijkt naar de wereld verder om je heen. En dan hoef je maar de beelden te zien die vanuit Israël en vanuit de Gazastrook komen. En je ziet wat voor een leed en wat voor een ellende daar allemaal is. Zoveel mensen in rouw gebracht zijn. En waar we zien die haat tegen dat volk van God, dat de eeuwen door altijd het mikpunt is geweest van de vijandschap van de duivel die erachter zit. Om het volk van God, dat Israël nog steeds is, van de aardbodem te laten verdwijnen. En hoe een terreurorganisatie als Hamas het voor elkaar krijgt om alles daar in het Midden-Oosten op een verschrikkelijke manier zo in gang te zetten met alle gevolgen die dat heeft. Niet alleen daar, maar voor heel de wereld. Kun je dan vanavond zeggen, dank God in alles. Je ziet dat mensen om het leven worden gebracht, kinderen worden gedood, zwangere vrouwen om het leven komen, levens in de moederschoot, zo worden gedood. Dankt God in alles. Misschien zegt er vanavond wel iemand, dominee, je had beter een andere tekst voor deze dankdag kunnen kiezen, in plaats van deze woorden die vanavond vanuit 1 Thessalonicenzen 5 naar ons toe komen. Kijk dat je kunt danken als het allemaal mooi en goed gaat en voorspoedig gaat. Als je ziet dat het in de wereld allemaal nog een beetje gaat en dat het allemaal nog een beetje beter wordt. Maar als we nu in een wereld zitten waar zoveel oorlog en ellende is. En dan hoeven we Oekraïne ook nog niet te vergeten wat daar ook nog elke keer weer gebeurt en aan de hand is. Heeft het eigenlijk wel zin om over deze tekst met elkaar vanavond na te denken? Of moeten we vanavond maar doen alsof het er allemaal niet is? Sommige mensen dat doen, die zeggen, nou ja, kom op. Laten we de moed er maar proberen samen in te houden en proberen positief te blijven. Is dat een beetje wat Paulus hier vanavond bedoelt in onze tekst? Nou, u voelt wel aan, gemeente, dat bedoelt de apostel Paulus helemaal niet. En Paulus die loopt ook niet over van alles en nog wat zomaar even heen. Ook niet over wat wij meemaken in ons leven en wat er misschien op dit moment in ons leven aan de orde is. Laat ik allereerst maar even erop wijzen, gemeente, op wat er niet in de tekst staat. Dat maakt het misschien al iets duidelijker. Paulus die zegt hier vanavond niet, dankt God voor alles. We worden niet opgeroepen om voor alles te danken. En voor al die dingen die ik net zo even noemde, in ons persoonlijk leven, in onze samenleving en in deze wereld, de Heere vraagt niet van ons dat we danken voor al die dingen. En God zegt vanavond ook niet tegen ons, dank maar ondanks al die dingen. En probeer al die moeilijke dingen maar even te vergeten en aan de kant te zetten. En richt je dan alleen maar op de dingen die je wel hebt en die wel mooi zijn. En die nog wel goed zijn in het leven en in deze wereld. Dat zegt de Heere vanavond ook niet, gemeen. En dan kom ik eigenlijk bij waar ik naartoe wil met de tekst van vanavond. Of waar naar mijn overtuiging de Heilige Geest vanavond naartoe wil met deze tekst. Wat bedoelt Paulus met dank God in alles? Nou, dat woord danken, dat heeft in de brieven van Paulus een hele speciale klank. Want het is niet alleen maar in deze brief en op deze plek dat de apostel Paulus spreekt over dankbaarheid en over danken. We zien dat elke keer weer in de brieven van Paulus terugkomen. En daar wil ik even met u naar kijken. Want dat woord danken, dat is in het Grieks verbonden met het woord genade. En zo begint Paulus ook deze brief te schrijven aan de gemeente van de Thessalonicenzen. U ziet dat in de eerste hoofdstuk, dat de apostel Paulus, nadat hij gesproken heeft over het adres van de gemeente en waarin hij ook de groet namens God overbrengt aan de gemeente, dat hij tegen de gemeente zegt, wij danken God altijd over u allen. En laat dat eens even op je inwerken. Wij danken God altijd over u allen. Dat is weer zo'n absoluut woord, gemeen. Je zou toch eigenlijk ook kunnen zeggen, Paulus, ga je niet een beetje te ver om over iedereen in de gemeente te danken en te zeggen, wij danken altijd over u. Want is die gemeente dan van zo'n hooggeestelijk niveau dat er alleen maar zulke gelovigen zijn waar je alleen maar voor kunt danken, waar je alleen maar reden hebt om voor te danken? Is dat het beeld wat Paulus dan heeft van de gemeente? En is dat dan ook in overeenstemming met de werkelijkheid van die gemeente? Dat je haast zou zeggen, het is een hele ideale gemeente, die gemeente van Thessaloniki, waar Paulus het over heeft en aan wie hij nu schrijft. Altijd danken over u en over u af. U gemeente, wie deze beide brieven die Paulus aan deze gemeente heeft geschreven achter elkaar door gaat lezen, die merkt al wel dat ook daar in de gemeente van Thessaloniki er van alles en nog wel wat aan de hand was. En dat ze ook te maken hadden met tegenstand en met dwaling. En vooral van de kant van de Joden was er veel verzet en was er veel invloed, ook binnen in de gemeente. En ook de uiterlijke omstandigheden van de gemeente was niet al te best. Dus er was ook genoeg reden waarom de apostel Paulus zou kunnen zeggen, er zijn toch heel wat dingen die anders moeten en er zijn heel wat dingen die ik anders zou willen en de omstandigheden zou ik wel anders willen. En toch zegt Paulus, wij danken God ten allen tijden over u allen. Komt dat? Omdat Paulus zich vooral richt op dat ene wat daar in de gemeente van Thessaloniki zichtbaar is geworden. Dat is het werk van God. En je kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk, dat Paulus het heeft over dat geloof wat de Heilige Geest daar in de harten gewerkt heeft. Over de hoop die in de harten gekomen is op de toekomst van de Heere Jezus Christus en op de liefde van de Heilige Geest die is uitgestort in hun harten. Het evangelie heeft door de kracht van de Heilige Geest zoveel gedaan in hun leven, dat hij aan het slot van het eerste hoofdstuk zegt, u bent tot God bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Dat ziet Paulus daar in de gemeente. Daar zijn mensen tot bekering gekomen. Daar zijn mensen met een breuk van de afgoden gekomen. Daar zijn mensen die tot God bekeerd zijn. En die nu ook de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, verwachten uit de hemelen. Die ons zal verlossen van de toekomende toorn. daar in deze stad heeft de Heilige Geest zijn werk gedaan onder deze mensen die eerst leven zonder God en die eerst bogen voor de afgoden van die tijd en voor de afgoden in de stad. Paulus ziet het werk van God. Hij ziet de genade van God die hun harten veranderd heeft, die hun levens vernieuwd heeft. En deze mensen zijn voor eens en voor goed veranderd. En ze leven nu als christenen in deze wereld die uitzicht en perspectief hebben. En ze leven niet alleen maar weer bij de zichtbare dingen, bij alles wat er om hen heen gebeurt in deze wereld. Maar ze zien door het geloof naar de toekomst van de Heere Jezus Christus, die straks zal komen op de wolken van de hemel en die alle dingen nieuw zal maken. Met andere woorden, ze hebben een uitzicht gekregen op de eeuwigheid. En Paulus ziet en hoort hoe deze gemeente mag leven bij dat evangelie dat hij daar zelf heeft mogen verkondigen. Dat ze leven in de verwachting van de Zoon van God uit de hemelen. En Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 13 opnieuw: wij danken God zonder ophouden dat u het woord van God aangenomen hebt. En dat woord van God werkt in u die gelooft. Dus als Paulus het heeft over danken, gemeente, dan laat hij ons vanavond zien dat het vooral een danken is voor de krachtige en onweerstaanbare genade van God die in het leven van ouderen en jongeren daar in die stad zichtbaar is geworden. En hij ziet het hier in de gemeente. Wat hij ook zag bij de gemeenten in Judea, toen de tegenstand er kwam en toen het verzet er kwam tegen het evangelie en tegen de gemeente Gods, dat ze mochten blijven volharden in het geloof. Dat is de vrucht van het woord in deze gemeente. De genade die God bewezen heeft aan schuldige zondaren die door de Heilige Geest vernieuwd zijn. En Paulus zegt: daar dank ik nu God voor, zonder ophouden. Dus zo laat Paulus vanavond zien, gemeente, wat het betekent om God te danken in alles. Dat begint met te danken voor de genade die hij bewezen heeft, voor het woord dat vrucht gedragen heeft in de harten en levens van mensen. En nu zijn wij vanavond hier op deze dankdag samen in de kerk. En wij hebben samen vanavond met de Dordtse leerregels beleden dat de Heere in het gewone natuurlijke leven middelen gebruikt om zijn krachten openbaren, zodat wij kunnen leven. Maar we blijven vanavond toch niet alleen maar kijken naar die zegeningen die de Heere ons gegeven heeft om ons gewone dagelijks leven te onderhouden, toch? We zijn hier vanavond als gemeente bij elkaar. En dat betekent dat de Heere in de achterliggende periode zijn woord heeft gegeven. En we hebben samen beleden met de Dordtse leerregels dat het de Heere is die door de vermaningen de genade uitdeelt. Dat de Heere de middelen van de genade gegeven heeft. De bediening van het woord en de bediening van de sacramenten. En de uitoefening ook van de tucht die de verantwoordelijkheid is van de kerkenraad. Om door al die middelen, door die vermaningen heen, de genade mee te delen. Wat heeft de Heer ook in de achterliggende periode een werk aan ons besteed, gemeente. Dat de bediening van het woord door mocht gaan, van zondag tot zondag. Met de bedoeling dat het woord vrucht draagt. Dat het woord wat uitwerkt, dat het woord wat doet in ons leven en dat het ons brengt tot die genade die ons leert danken, dat God zo goed is, dat hij naar ons omziet en dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Ja, dat God erkend wordt in ons leven als die God die zijn genade verheerlijkt. En dat is nou vanavond ook de vraag, gemeente. Wat hebben al die geestelijke middelen die de Heere gegeven heeft in de afgelopen periode voor een uitwerking gehad in u en in jouw leven? Die preken die je gehoord hebt, die catechisaties die je ontvangen hebt, die huisbezoeken die werden afgelegd. Kan er vanavond dan van de gemeente gezegd worden: wij danken God. Wij danken God voor zijn werk hier in ons midden. En dan kent u de gemeente beter dan ik de gemeente ken. Maar ik hoef vanavond ook niet de gemeente te kennen om het de apostel na te zeggen. U zult ongetwijfeld bidden voor de gemeente. Maar dankt u ook voor wat de Heere geeft. Dankt u ook voor de prediking. Dankt u vooral ook voor de vrucht op de prediking. Als u die mag opmerken in de harten van ouderen en van jongeren. Of gaat u daar schouderophalend aan voorbij? Wanneer hebt u het laatst gedankt voor de gemeente? Dat Gods woord er is. Dat de Heere daar de werking van zijn Heilige Geest aan wil verbinden. Echt danken, gemeente. Dat begint bij het erkennen van de genade van God. En dat is allereerst, en dat zeg ik er vanavond ook maar gelijk bij, een hele persoonlijke zaak. Want als de apostel Paulus van deze mensen zegt dat zij van de afgoden bekeerd zijn om de levende God te dienen en zijn zoon te verwachten uit de hemelen, dan is dat vanavond ook de vraag, gemeente, of dat in ons leven persoonlijk werkelijkheid is geworden, dat er die breuk met de wereld en met de zonde is gekomen. Dat het woord zijn kracht ging doen in ons leven. Want dat zegt Paulus aan het begin van deze brief. Het woord is tot u niet alleen gekomen. Het evangelie is niet alleen maar in woorden gekomen. Maar in kracht en in veel verzekerdheid. In de Heilige Geest. Met andere woorden, dat woord dat heeft zijn kracht zo gedaan in de harten van deze mensen. Dat ze de afgoden moesten loslaten. Dat ze de zonde ervan gingen inzien. En dat ze gingen ontdekken dat ze tegen God gezondigd hebben. En dat ze zich gingen richten op de Heere, hun zonde gingen belijden en het bloed van de Heere Jezus nodig kregen tot verzoening van hun zonden en door de Heilige Geest vernieuwd werden om in de wegen van de Heere te gaan wandelen, niet meer in de wereld, maar niet meer van de wereld. Kunnen we de Heere daar nou voor danken, gemeen? We hebben gezien dat alles wat er in deze wereld gebeurt en alles wat er in onze samenleving gebeurt, dat dat niet het enige is en dat dat niet het allesbeslissende is. Maar dat het allesbeslissende is dat Jezus straks zal terugkomen op de wolken van de hemel en zijn koninkrijk volmaakt en in heerlijkheid zal laten komen. Nee, dat zie je niet met je natuurlijke oog. En dat zie je niet als je naar de beelden kijkt van al dat verschrikkelijke van die oorlog daar in het Midden-Oosten. Dat zie je niet als je kijkt naar het NOS-journaal met alle items van alle polarisatie en tegenstellingen in ons land en alle narigheid die zo bij ons binnenkomt. Kijk, dat leer je zien als je door Gods genade leert kijken. Als de Heilige Geest je ogen geeft om te zien. En als de Heilige Geest je laat zien dat in deze wereld de Heere bezig is, dwars door alles heen, in de samenleving en in deze wereld, maar ook in mijn persoonlijk leven, om alles zo te leiden naar de volkomenheid van zijn rijk. Want deze wereld die gaat voorbij. En dat is ook vanavond de oproep, gemeente. Als u of jij die genade van de Heere Jezus nog niet kent, waardoor je met andere ogen bent gaan kijken naar deze wereld, waardoor je met andere ogen bent gaan kijken naar je eigen leven, om vanavond deze Heere Jezus Christus op deze dankdag te voet te vallen en te bidden om die genade. Heere, open toch mijn ogen, dat ik u mag kennen, dat ik uw genade mag kennen, dat ik uw Heere Jezus mag kennen als mijn borg en zaligmaker, dat ik mag weten dat ik voor rekening lig van hem. Kijk, dan leer je ook danken, gemeente. Waarom leer je dan danken? Als God in zijn genade naar je omziet. Als God je als een dode zondaar levend maakt. Als God je trekt uit de duisternis tot zijn heerlijk licht. Als je gaat ontdekken, ik heb de dood, de eeuwige dood verdiend door mijn zonde. Ik ben helwaardig. Dat heb ik verdiend. Ik kan toch niet eens tegenover de Heere rechten laten gelden dat ik mag leven hier op aarde. Genade betekent toch dat ik die de eeuwige dood verdiend heb, het eeuwige leven ontvang. Kijk, gemeente, als je dat wonder gaat beleven en als de Heilige Geest je opnieuw dat wonder laat beleven, dat God mij niet verwijst naar de plaats van de buitenste duisternis, maar dat hij mij door de genade van de Heere Jezus Christus mij laat delen in de erfenis die hij verdiend heeft aan het kruis van Golgotha. En dat ik nu een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus mag zijn. Dat ik mag delen in al die schatten en gaven die de Heere Jezus verdiend heeft. En dat ik mag weten dat God mijn Vader is om zijnentwil. En dat hij mij ook in dit leven, in alles wat er gebeurt en in alles wat er op mijn levenspad komt, ook aan ellende, ziekte, verdriet, nood, dood en rouw, noem dat allemaal maar op. Maar dat hij mij wil verzorgen als een liefdevolle Vader om Christus wil. En dat hij mij laat delen in die vaderlijke zorg en in die vaderlijke liefde. Dat hij mij wel kastijden kan, maar dat hij dat doet tot mijn nut, opdat ik zijn heiligheid deelachtig zal worden. Als de Heilige Geest je zo laat blikken in het hart van de Vader door de Heere Jezus Christus. Als de Heilige Geest je zo laat zien je door genade mag zijn. O gemeente, dan wordt het toch anders. Hè? Ga je ontdekken wie God is. En dan ga je ontdekken dat hij zo genadig, zo barmhartig, zo goedertieren is. Dat je het wonder niet op. Je mag leven voor zijn aangezicht. Dat je om Christus wil mag delen in die erfenis van de vromen. Dat je mag delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat je voor eeuwig rijk mag zijn. En dat gun je dan ook zo graag anderen. Want genade maakt altijd gun. En je weet dat alleen die genade van de Heere Jezus Christus een onuitputtelijke bron van troost en kracht is, ook in moeilijke omstandigheden. Je zegt er vanavond iemand, dominee, maar betekent dat dan dat het dan altijd ineens gemakkelijker wordt in je leven en dat het dan altijd ineens voorspoediger gaat in je leven en dat je dan makkelijker met de problemen omgaat en dat die dan eigenlijk niet zo'n invloed meer erop hebben in je leven? Nou, de Bijbel laat zien, gemeente, dat ook Gods kinderen een geweldige strijd soms kunnen kennen. Denk maar aan de psalmen waarin de worstelingen met God en om God te horen zijn. Genade betekent niet dat je die genade altijd even sterk beleeft en altijd even sterk ervaart. De gevoelige genade kun je ook wel eens kwijt zijn. En het aangezicht van de Heere kan soms ook verborgen zijn. Diezelfde Dordtse leerregels waaruit we vanavond een stukje hebben gelezen, die zeggen, dan betekent dat dat bitterder is dan de dood. En dat is een ervaring, een geestelijke ervaring, die moeilijk is en waar je mee kunt worstelen. Zodat je bij jezelf soms denkt, de Heere die heeft mij vergeten en de Heere die heeft mij verlaten. Maar gemeente, diezelfde genade van God, die is zo rijk en die is zo vast en die is zo groot, dat de Heere tegen zijn volk zegt, bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere die u ontfermt. Met andere woorden, genade betekent ook, gemeente, dat je elke keer weer door de Heilige Geest zelf teruggebracht wordt bij de vastheid van Gods beloften en bij de vastheid van het evangelie dat God zelf gezegd heeft. Ik ben met u en ik zal u niet verlaten en ik zal u niet begeven. Bij de voorbereiding van deze preek, gemeente, moest ik denken aan wat ik een keer las van een dominee in de 30-jarige oorlog in Duitsland in de jaren 1618 tot en met 1648. Het was in een van de Duitse staten, in het stadje Eilenburg. Er was oorlog. En zowel van noorden en van zuiden kwamen vijandelijke legers uit Zweden en Oostenrijk. En dat stadje Eilenburg, dat werd ontzettend zwaar getroffen. Van de 1000 woningen bleven er nog maar 200 over. En op een gegeven ogenblik brak daar ook nog de pest uit. En er waren 3 predikanten in die stad. En 2 predikanten overleden ook aan de gevolgen van de pest, zodat er maar 1 dominee overbleef die al dat werk moest doen. Met al die begrafenissen die hij moest leiden van al die mensen die overleden. Soms overleden er wel 70 op een dag, want er kwamen ook nog wel eens wat vluchtelingen daaraan om daar ook nog te schuilen in dat stadje. En ook de vrouw van die ene dominee die overgebleven was, die stierf ook aan de pest. En deze dominee, Martin Rinka, ging getrouw door met zijn werk. De mensen zich afvroegen, hoe kan zo'n dominee dat volhouden in zulke verschrikkelijke omstandigheden, als je van de ene begrafenis naar de andere gaat en dan ook nog je eigen vrouw begraven moet worden. En ze zagen die dominee maar weer verder gaan, met de Bijbel bij zich, om te troosten, te vermanen. Zijn geest werd niet gebroken. Later vonden ze van hem de zegelring die hij altijd droeg. En daar stonden een aantal letters op. Een M, een V, een S, een I, een C en een A. Nou, dat zegt ons niet zoveel natuurlijk. Maar die 6 letters, dat bleek later, dat bleek zijn levensmotto te zijn. Mijn vertrouwen steht in Christo allein. Mijn vertrouwen staat in Christus alleen. En diezelfde dominee, die heeft dat lied geschreven wat later zo bekend is geworden. Juist in die omstandigheden waarin hij toen verkeerde, dankt nu allen God met hart en mond en hand. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Dankt God in alles. Dat kan alleen, gemeente, als je de genade van God kent. Dat kan alleen als je het perspectief op de eeuwigheid hebt. Dat kan alleen als je weet, gemeente, dat de voetstappen van de Heer Jezus te horen zijn. Ook in de gebeurtenissen van deze wereld. Dankt God in alles. Dat kan alleen zoals de profeet Habakuk, want dan kun je er eigenlijk ook naast leggen, gemeente. Die het heeft over de kale wijnstokken en die het heeft over de lege vijgenbomen. Die het heeft over de velden zonder het gewas. Die het heeft over de lege stallen die er zullen zijn. En hij zegt, al zou dat plaatsvinden, nochtans zal ik mij verheugen in de Heere, in de God van mijn heil. Want de Heere, Heere is mijn sterkte. En wat dacht u van Paulus en Silas daar in de gevangenis, die daar vast liggen met hun voeten geklemd in de blokken en ze kunnen geen kant op. En ik hoor ze daar in de nacht Gode lofzangen zingen. Dat is een wonderlijk geheim, gemeen. Dat alleen verklaard kan worden vanuit genade. Dat alleen te verklaren is vanuit het werk van de drie enige God in het leven van een zondaar. Moet je zin denken. Zouden we dankdag kunnen houden? Als de winkels leeg zijn? Als er oorlog zou zijn? Als we niks meer hebben? Misschien niet meer een huis om in te wonen? U zegt, ja, ik vind het toch eigenlijk wel lastig en ik blijf het wel moeilijk vinden. Nou, laten we dan nog even naar de tekst kijken, gemeente, tenslotte. Hoe dat dan kan. Want daar zegt dit gedeelte dan ook wat over. Het is terecht dat de meeste uitleggers van dit Bijbelgedeelte dat laatste stukje van onze tekst, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u, niet alleen laten slaan op die woorden, dankt God in alles, maar ook aan de aansporingen die eraan vooraf gaan. Bid zonder ophouden en verblijd u ten allen tijden. Dus het is een drieslag gemeen. Het is verblijden, bidden en danken. En dat is geen opdracht en dat is geen bevel in de zin van, dat moeten wij nou even opvolgen. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En dat mag u van mij wel driedubbel onderstrepen hier in deze tekst, gemeente. Christus Jezus, Hij geeft in zijn werk, in wat Hij gedaan heeft en in wat Hij geschonken heeft, in zijn verzoenend lijden en sterven. Hij geeft genade en kracht om de wil van God te doen. En dat kun je niet zonder bidden. Je kunt niet danken zonder bidden. Want bidden, dat is de gemeenschap met God zoeken. Bidden, dat is de kracht bij de Heere zoeken. Dat is de toevlucht tot de Heere nemen. Dat is de gemeenschap met God beoefenen. Danken, dat is vrucht van de Heilige Geest. Dat is met de Heere omgaan. Dat is zien op Christus, die aan het kruis gestorven is, die de zaligheid verworven heeft, die de toorn van God gedragen heeft en die drinkbeker tot de laatste druppel toe heeft leeggedronken, die de vloek gedragen heeft om ons met de zegening van God te vervullen, met het licht van zijn aangezicht. Kijk, en als dat licht van Gods aangezicht gaat stralen in en door de Heere Jezus Christus heen, in de weg van het gebed, dan leer ik danken voor wie deze God is. dan komt er blijdschap, die alle verstand ook te boven gaat. Want de wereld zegt, hoe kun je nou verheugd en verblijd zijn in moeilijke omstandigheden? Maar Paulus zegt, ik heb mijn God. Mijn genade is u genoeg, zo heeft de Heere tegen Paulus gezegd. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou gemeente, is dat nou vanavond ook onze dankdag? Dat we door diezelfde genade zo verwonderd zijn over wie God in Christus is, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem overgegeven. Die ons zo in zijn hart laat kijken, dat hij geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. Die maar op één ding uit is, en dat is op ons eeuwig behoud. Dat we zouden mogen leven met het zicht op zijn heerlijke toekomst en op de vervulling van zijn heerlijke beloften. Dat hij straks alle dingen nieuw zal maken en dat hij alles in alle zal zijn. Mogen we uit die genade leven? Nee, dan zijn niet alle vragen opgelost. En dan zijn niet alle vragen in mijn leven weg. En dan krijg ik geen antwoord op alle vragen die ik aan de Heere stel over waarom mijn weg zo is of zo moet zijn en waarom ik dit mee moet maken. Maar als ik God in het hart kijk, in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dan kan ik geen kwaad meer van God denken. Want zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is de jubel, gemeente, hier in onze tekst uiteindelijk. Het is danken, eindigen in God zelf. Ik moest denken aan wat wijlen dominee F. Bakker in dat bekende boekje Gebedsgestalten geschreven heeft, een boekje dat in zoveel talen vertaald is in deze wereld, dat is eigenlijk verbazingwekkend. En elke keer als ik weer op een conferentie voor predikanten in Engeland ben, dan wordt van tijd tot tijd dat boekje van dominee Bakker, Praying Always, aangehaald en eruit geciteerd. Hij moest het zelf eens weten, gemeen. Een korte diensttijd hier gehad, maar op aarde in onze kerken. Zo'n eenvoudige dominee die zo laag van zichzelf dacht, maar die zo'n geweldige zegen verspreidt. Weet u wat hij zegt? Dankt God in alles. Dat is dankend bidden. En alle dankenstof ligt in Christus. Hij is de gift. En al het andere is toegift. Ja, het gaat om Christus. Om Hem alleen. Hij is de gift. De gave van de Vader. En dat is nou beslissend vanavond, gemeente. Hebt u deze gave, die gift van God, dat u Hem door het geloof mag omhelzen en mag weten. Een enige troost in leven en in sterven is dat ik van Hem ben. Dan zal ik zelfs zijn lof in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Amen.